In deze podcast met Nadine krijg je antwoord op de meest gestelde vragen en beluister je ervaringen op borstvoeding. Zo bereid je je optimaal voor op deze bijzondere periode. Op naar veel liefdevolle voedingsmomenten. Dit is de Borstvoedingsbabbel podcast.
Goedemorgen, middag of avond. Welkom en leuk dat je luistert naar de Borstvoedingsbabbel voor ouders. De podcast die je helpt voorbereiden op het voeden van jullie kindje. Vandaag ga ik in gesprek met een zeer ervaren lactatiekundige. En ze vertelt jullie alles over de do's en don'ts in het aanschaf van je borstvoedingsgereedschap. En ze vertelt jullie over donormelk. Dus blijf vooral luisteren. Nou, zoals we net in de introductie al hoorden, vandaag gaan we het hebben over borstvoedingsproducten. Welke te kopen, welke niet en hoe te gebruiken. En we zijn te gast bij Shelle Verhoeven. Shelle, hartstikke
welkom.
Fijn.
Welkom. Ja.
Dankjewel. Ik zou je even voorstellen. Shelle Verhoeven is een ervaren lactatiekundige, moeder van 5, dus al een hele dosis ervaringen in eigen pocket. En je zei ook, ik heb een mening die mag soms gehoord worden en die steek je niet onder stoelen of banken.
Nee.
Dus vandaar krijg je hier ook het podium in de podcast.
Nou, dankjewel. We gaan het zien.
Ja. Hey, en als allereerste vraag die ik aan iedereen stel is, stel je zou op dit moment opnieuw in verwachting zijn. Hoe zou je dan voorbereiden op het voeden van je kindje?
Ik zei het laatst nog tegen een collega, ik zou ook bepaalde dingen willen hebben die er vroeger niet waren. Mm-hmm. Een co-sleeper bijvoorbeeld. Dat zou iets zijn om te maken gewoon je leven makkelijker.
Ja.
Maar wel kennis, inderdaad. Kennis is macht. Er was niet toen, we moesten het maar van een boekje. Of Vereniging Borst, natuurlijk was er al.
Ja.
De Letje League was er. Maar als je niet in de stad zat, dan was het best lastig om daarmee in contact te komen.
En zou je kort toelichting kunnen geven? Want je hebt hier nu 2 organisaties genoemd. Maar voor de luisteraar die deze organisaties niet kent.
Vereniging Borstvoeding natuurlijk en La Letje League, dat zijn vrijwilligersorganisaties en die kunnen ondersteunen als je borstvoeding geeft. Want het is eigenlijk altijd een soort van moedergroep. Het grappige is, La Letje League is daar ooit mee begonnen, dat is een Amerikaanse club. Maar bijvoorbeeld het beroep lactatiekundige is eigenlijk voortgekomen uit La Letje League.
Mm-hmm.
Dus het is best, heel die kennis die is echt al nodig geweest door heel veel moeders. En is opgebouwd door al die jaren heen. Daar is een heel beroep uit voortgekomen. Maar die vrijwilligersclubjes die bestaan nog steeds. Want moedergroepen zijn heel belangrijk voor de ondersteuning.
Ja, ja. En heel laagdrempelig dus ook.
En heel laagdrempelig, ja. Dat hadden we eigenlijk gewoon eerder willen weten.
Ja, ja. En zou je dan iets kunnen vertellen over de voedingservaringen die je zelf hebt gehad?
Mijn oudste is geboren in Canada.
Mm-hmm.
En ik kom uit de verpleging oorspronkelijk. Dus ik kwam daar bij de gynaecoloog. Want iedereen komt daar bij de gynaecoloog. Er is geen verloskundige. Dus de baby werd geboren en werd aan mij gevraagd, ga je borstvoeding geven of flesvoeding? Borst. Dat was het eerste wat ik eruit flapte. Terwijl ik er eigenlijk nog nooit over na had gedacht.
Nee, waarschijnlijk ook niet over tijdens de zwangerschap? Over nagedacht van, hey, wat?
Nee, en ik kwam ook uit de verpleging dus. Maar er kwam heel natuurlijk uit mijn mond vallen.
Ja.
Alleen daar heb je geen consultatiebureau.
Mm-hmm.
Daar moet je 4 dagen standaard in het ziekenhuis blijven.
Mm.
En dan word je naar huis geschubt en dan krijg je een telefoonnummer van, als het niet lukt, dan bel maar. Ja, dat vond ik wel als Hollandse of als Nederlandse, vond ik dat best heel pittig. Want ik was natuurlijk van horen zeggen gewend. Je hebt een kraamverzorgende, je hebt een verloskundige. En daar stel je al die vragen aan.
Mm-hmm.
Nou,
mm-hmm.
Dus mijn eerste borstvoedingsverhaal is niet zo goed gelopen.
Nee.
Want de buurvrouw die hoorde de baby huilen en die zei, oh, heb je te weinig melk? Hier heb je een blik kunstvoeding.
Ja, ja.
Dus, ja.
Zie je hoe mooi, hoe mooi dit eigenlijk illustreert wat het hebben van goede begeleiding, wat voor een impact dat kan hebben. Want hier had je eigenlijk helemaal geen netwerk aan professionals of iets dergelijks. Of steunende moeders in de omgeving die dan konden helpen van, hey, dit is hoe ik het doe en zo kan je.
Maar het had net aanpakken. Zo goed kunnen zijn dat die onderbuurvrouw borstvoeding had gegeven.
Ja.
En dat ze had gezegd, gaat alles wel goed met je? Ik hoor dat je baby zoveel huilt.
Ja.
En let wel, tegen ons werd toen nog gewoon gezegd van, de baby moet om de 4 uur eten.
Mm-hmm.
Nou, als je mijn zoon nou ziet, die is 2 meter groot, 2 meter breed. Dus was ook al een flink kind.
Ja.
8 uur, 12 uur, 4 uur. Ja. 8 uur, 12 uur, ik hoor het ze nog zeggen.
Ja.
Die baby heeft gewoon honger geleden. Dat was echt super zielig achteraf.
Ja. Dat is de eerste voedingservaring. Ik hoor zo dat je uitdagingen hebt gekend en dat je uiteindelijk de keuze hebt gemaakt, ook vanwege de omstandigheden, om door te gaan met kunstvoeding. Hoe is het vervolgens bij de andere kinderen
gegaan? Bij de tweede dacht ik, nou weet ik hoe het moet.
Mm-hmm.
En toen kwam ik bij het consultatiebureau en toen ging het dus helemaal niet zo goed. Toen was ik eigenlijk een beetje gepikeerd. Hoezo ga jij mij dit vertellen?
Mm-hmm.
Nou, dan gaan we naar huis. Kijk het weekend maar even aan. En dan ging het natuurlijk borstfles.
Mm.
Om van die gekke capriolen. En toen zei mijn man, dit gaan we niet doen zo, hè. Of je geeft borst, of je geeft fles.
Mm.
Mm. Als hij nou had gezegd, je gaat nu gewoon alleen maar borst doen. En maandag kijken we wel.
Mm-hmm.
Want die zei ook weer, die gebruikt ook weer de verkeerde combinatie woorden.
Ja,
die zei, of je gaat dit doen, of je gaat dat doen. Je moet nu kiezen.
Wat had jij nodig op dat moment?
Ik denk gewoon steuntje in de rug.
Ja.
Maar ik dacht dus, oké, ik moet kiezen.
Mm-hmm.
Fles.
Mm-hmm. Ja, ja.
En bij nummer drie dacht ik, nou oké, nou gaan ze me niet nog een keer vangen.
Mm-hmm.
Nou doe ik het zoals ik het wil.
Mm-hmm.
Achteraf blijkt, dat kind die heeft een heel hoog verhemelte.
Hmm.
Dus die wilde liever zuigen op zijn duim dan dat hij bij mij dronk. En bij nummer vier dacht ik, en nou weet ik echt hoe het moet. Nou, toen kwam ik voorbij de 6 maanden. En ik, hé, dan gaat het goed. En ineens wilde mijn dochter niet meer drinken. Behalve als ik liep. Mijn toeschietreflex, die was gewoon helemaal niet zo. Dat liep gewoon helemaal niet zo lekker.
Hmm.
Behalve als ik liep en ik ging die baby een beetje sussen, dan wel.
Ja. Yeah. Wellicht had je dan dusdanig die ontspanning dat dan de melk wel kon gaan stromen.
Jaren later stond ik te strijken. En stond ik gewoon te denken. Wat doe je als je aan het strijken bent? Ja. Over van alles nog wat. En toen was ik terug aan het tellen. En toen dacht ik, oh. Toen was ik net zwanger van Zion. Van nummer 5.
Kijk.
En daarom ging die melkproductie dus helemaal niet.
Ja, ja.
Maar
ja.
Goed, nummer 5 heeft dus 1,5 jaar borst gehad.
Oh, wauw. Prachtig.
En, ja, dat was. Dus dan had ik het eindelijk onder de knie.
Wat een verhaallijn.
Ja.
Ja, na 5 kindjes dan.
Ja.
Ja. Hey, en op dit moment ben je lactatiekundige en heb je daaromheen ook een heel mooi bedrijf gebouwd. Ik ben benieuwd hoe dit pad zo is gelopen. Want ik heb gehoord dat je verpleegkundige bent. Daarna moeder van 5 en daarna lactatiekunde. Of
daarna ging ik gewoon bij Van der Valk werken. Want dat is handig als je 5 kinderen hebt. Kun je gewoon overdag voor de kinderen zorgen. En s'avonds gaan werken. Mijn man is kok.
Mm-hmm.
Dus die werkte overdag en die was s'avonds thuis. Mijn schoonmoeder, die woonde schuin tegenover mij. En die is ook verpleegkundige.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Dus met heel die borstvoedingstoestanden
mm-hmm.
kwam ik bij de VBN terecht. Vereniging mm-hmm. Borstvoeding natuurlijk. Nou, dan ging het natuurlijk allemaal leuk. Dan word je contactpersoon. En in die tijd had je natuurlijk nog geen internet. En kreeg je telefoondienst als contactpersoon. Dus mm-hmm. toen belde mijn moeder mij op. En die had te weinig melk, maar haar kind was heel erg allergisch. Die mm-hmm. zei, ik weet al wat er gaat gebeuren als ik kunstvoeding bij moet gaan voeden. Dan gaat hem gewoon niet worden. Dan heb ik echt een heel groot probleem. En toen zei ik, achteraf natuurlijk een hoop geregeld, dan kun je toch ook gewoon melk van andere moeder gebruiken. En zo is daar een balletje gaan rollen.
Ja.
Dat is een stichting geworden. Dus ja, melk van de ene moeder naar de andere. Moest natuurlijk wel heel hoop uitgezocht worden, dat het op een veilige manier kon. Maar toen is wel heel dat moedermelknetwerk gerealiseerd.
Ja. Ja, want je geeft net aan, het balletje is gaan rollen. Kan je voor de luisteraar vertellen welk balletje het precies is? Want je noemde net al moedermelknetwerk, maar kan je voor de luisteraar uitleggen wat dat precies is?
Het moedermelknetwerk is eigenlijk een stichting en die biedt een platform, een gecontroleerd platform, zodat je melk kunt delen op een veilige manier met andere moeder.
Ja, prachtig. Ja.
Het is echt een platform.
Mm-hmm, okay.
Dus bij een moedermelkbank kun je melk achterlaten. Die wordt getest.
Yeah.
Maar bij het moedermelknetwerk heb je alleen gewoon een online platform. Mm-hmm. Je doorloopt wel een screening.
Mm-hmm.
Je kunt een bloedtest uitvragen.
Mm-hmm.
Maar de melk moet je zelf aanbieden. Maar dan weet je dus wel altijd met wie je te maken hebt.
Op die manier, ja, precies. Ja, ja. Dus moeders kunnen zich melden, zowel als ze melk willen doneren, dan kunnen ze zich daar op dat platform aanbieden, als moeders die melk willen ontvangen.
Of twee vaders.
Of twee vaders natuurlijk, ja, dat is een hele goede. Ja, ja, ja. Alvast een bruggetje naar waar kunnen ouders daar meer over vinden? Gewoon de naam moedermelknetwerk.nl.
En dan kom je op de website, informatieve website. Mm-hmm. Daar kun je ook heel veel dingen lezen over gewoon over hoe je moet kolven. Maar het is ook echt een donormelkafdeling.
Ja.
En, maar van daaruit word je wel naar de besloten groep van Facebook geleid.
Mm-hmm.
Want daar vindt het eigenlijk heel de contact allemaal plaats.
Ja. De meeste luisteraars zullen dames zijn die in verwachting zijn. Dus echt tijdens de zwangerschap. Welke producten zijn must-haves voor tijdens de zwangerschap? En welke zou je vooral adviseren om nu nog niet even aan te schaffen?
Een borstgolf zou ik niet aanschaffen. Mm-hmm. Ik snap dat het heel verleidelijk is. Want als iemand zegt in het kraambed van ik wil dat je nu gaat kolven. Mm-hmm. Dan zit je zonder.
Ja.
Dan moet je erin gaan huren en dan word je op kosten gejaagd. Dus ik snap... De uitdaging snap ik. Mm-hmm. Maar eigenlijk, ja, je weet helemaal niet hoe je productie loopt. Mm-hmm. Waar je die kolf voor nodig hebt. Mm-hmm. Er zitten bepaalde programma's in. De schilden aanmeten is heel belangrijk. Dus die kan je het beste als je het nodig hebt, dan iets doen. Maar bijvoorbeeld een siliconen lekschaal. Mm-hmm. Dat ding dat kost misschien €5 als je hem op tijd haalt.
Mm-hmm.
Ja, dat is wel heel handig in het kraambed als je flinke stuwing krijgt.
Ja, ja. En die lekschaal is gewoon letterlijk eigenlijk een bakje die je in je BH kan doen. Waar de melk in lekt en dan lekt niet je hele BH en kleren vol. Dat is eigenlijk de lekschaal. Hè?
Ja.
Dus dat is een product wat je eventueel wel zou kunnen kopen. Zijn er nog meer producten waarbij je zegt van... hey, dit is zeker het advies om tijdens de zwangerschap te kopen?
Eigenlijk nee, je hebt alles bij je als je borstvoeding wil gaan geven.
Ja, ja.
Ja, je cursus, die moet je kopen.
Mm-hmm.
Ja. Ja, en de rest, ja, je moet zoogcompressen hebben. Maar goed, als je die niet hebt... dan kan je ook wel even tijdelijk een washandje in je BH steken als je heel veel lekt. Dus eigenlijk zijn er allemaal niet zo... mensen maken het moeilijker dan het is.
Mm-hmm. Dan is die dame bevallen en dan in het kraambed, dan blijkt toch dat ze bijvoorbeeld wel een kolf nodig heeft. Zou je enkele redenen kunnen noemen waarom een dame wellicht een kolf nodig heeft?
Als een baby die borsten niet goed stimuleert, mm-hmm. in die eerste paar dagen, heb je natuurlijk kans dat je melkproductie achter gaat lopen. De placenta die geeft een bepaald hormoon af. Die zorgt ervoor dat je melkproductie niet op gang kan komen. Dan gaat je baby geboren worden, je placenta wordt geboren. Dan heeft die baby wat vetreserves bij zich. En die krijgt ongeveer, plus min, een dag of 3 de tijd om aan die soepele borst te gaan oefenen. Om in te prenten van, oh, ik moet dit doen als ik wil drinken. Die gaat die borst stimuleren, je prolactine. Dus het melk aanmakend hormoon gaat omhoog. En die progesteron van die placenta, die gaat keihard naar beneden toe. Mm-hmm. En dat duurt ook een dag of 3. Die kleine beetjes colostrum die borst die eerste paar dagen geeft, kan wel eens net niet genoeg zijn, mm-hmm. voor die baby. Mm-hmm. Eigenlijk is er wel genoeg, want dan zeg je gewoon van, ja, dan moet hij vaker aan de borst. Maar goed, dan zijn er hulpverleners, die worden daar nogal voorzichtig van. En die zeggen dan van, oh, de baby die valt te hard af. Ja. Straks is hij niet meer geïnteresseerd in de borst. Je moet nu gaan kolven. Ja, je kunt kolven tot je een ons weegt. Maar als je progesteronspiegel tot hier zet, mm-hmm. dan gebeurt er toch niks.
Mm-hmm. En tot hier is tot je neus voor de luisteraar.
Bijvoorbeeld, die spiegel van die progesteron, die moet gewoon hard dalen. Ja. En dan kikt het allemaal in. Maar ja, dus het kan zijn dat je baby de borsten zelf niet genoeg stimuleert. Of het kan ook gewoon zijn dat die baby meer eten nodig heeft. Mm. Dan heb je al een kolf nodig.
Ja.
Maar die kolf die je dan gaat gebruiken, er zijn natuurlijk onderzoeken gedaan. Wat heb je nodig om je melkproductie te stimuleren?
Mm-hmm.
En dan gaan ze kijken naar wat een pasgeboren baby doet.
Mm-hmm.
Die zuigt ergens tussen 120, 190 keer per minuut. Dus dan wil je een kolf hebben die ook dat trucje kan.
Je ziet dan echt die onderkaak heel snel eigenlijk op en neer.
Ja.
En daaraan kan je, als je naar de kaaklijn kijkt, kan je dus zien hoe snel een baby drinkt.
Ja.
En inderdaad, het verschil tussen een baby van de eerste dagen en bij wijze van spreken een paar weken na de bevalling is heel anders, stuk rustiger.
Ja.
Ja. Je verzuipt een beetje in de opties qua kolven. Want er zijn heel veel verschillende merken. Mm. En bij elk merk zijn er ook nog heel veel verschillende versies.
Ja.
Hoe moeten moeders of hoe moet de luisteraar daar een keuze in maken?
Ik zou kijken, zijn er verschillende maten borstschilden?
Mm-hmm.
Dat is al heel belangrijk.
Mm-hmm.
Want die motor, die is niet zo spannend. Die kan gewoon een trucje. Maar die kolfset, dus die borstschilden die je op je borsten zet, die maken of breken heel de verhaal. Je moet kijken, biedt dit merk verschillende maten aan? Als die niet alle maten aanbiedt, kun je daar dan ook een verkleiner inzetten van een ander merk?
Als ik nu uit eigen ervaring spreek, bij de ene vrouw past soms de ene kolf beter dan bij de andere vrouw. Dus dat kan ook een beetje per vrouwenlichaam, denk ik, heel erg verschillen. Praktisch, hoe weet een vrouw, oké, dit borstschild past op mijn borst? Want ze gaan, ze moeten bijvoorbeeld wel bij gaan voeden. Hoe moet ze dan weten dat zo'n schild op haar borst past?
Nou ja, je kunt in ieder geval met een meetlint gewoon onder je tepel houden en kijken hoeveel millimeter is mijn tepel eigenlijk. Mm-hmm. En dan moet je niet je tepelhof meetellen, maar echt gewoon een tuutje. Als je die borstschilden heel hard in je borst moet drukken om een beetje vacuüm te krijgen. Ja, dan weet je al van, dat klopt niet, weet je wel.
Ja, en hoe kan een dame zien of een kolfschelp te groot of te klein is?
Als je nou heel veel tepelhof in die tunnel trekt en je voelt dat dat niet goed zit, ja, dat is wel een indicatie.
Ja, ja, precies.
Maar dan moet ik er wel bij zeggen, dat gaat dus over harde schilden. Mm-hmm. Of over schilden die geen kunstje kunnen. Want je hebt ook 3D-schilden tegenwoordig. Mm-hmm. En die moeten natuurlijk wel aansluiten.
Ja.
Want die moeten compressie kunnen geven. Die moeten druk kunnen geven.
Ja.
Net als de tong van je baby.
Mm-hmm. Ja, ja.
Dus dan kan je niet zeggen van, oh kijk, het plakt aan mijn tepelhof. Dus dan is het niet goed.
Nee.
Die moet juist wel.
Dus in andere woorden, het is vaak ook gewoon opmeten en dan proberen, testen of het werkt.
En kijken hoeveel melk eruit komt.
Ja.
Als je denkt van, dit past heel goed, maar waarom in mijn borsten voelen vol aan als ik klaar ben met mijn kolf? Ja, dan klopt er iets niet.
Nee, precies. En het is ook altijd goed, dat zeg ik vaak tegen de dames die ik begeleid, houd er rekening mee dat de baby vaak ook meer uit de borst krijgt dan de kolf. Want ik merk dat sommige dames daar heel onzeker van worden. Is dat ook iets wat je zelf ervaart?
Als die borstschilden goed passen, dan valt dat best mee.
Dan valt het mee, ja.
Iemand kwam een keer tijdens kolfconsult, zei hij tegen mij, mijn linkerborst blijft altijd achter. Dat is een beetje mijn stieftiet.
Stieftiet.
Ja? En toen gingen we kolven. Toen zei ik, ja, maar volgens mij heb jij gewoon een heel andere maat aan de ene kant en de andere kant.
Ja, ja.
Dus, andere maat schild erop. En wat denk je?
Het ging goed, ja.
Die borsten hadden net zoveel melk.
Ja, ja. Nou, dan hebben we een stukje kolven gehad. Zijn er nog borstvoedingsproducten waar vrouwen het beste heel voorzichtig mee moeten zijn? Terughoudend met het gebruiken van?
Nou, bijvoorbeeld die siliconen lekschaal.
Want die lekschaal, die kan je ook gewoon los in de BH doen. Maar je hebt het nu over dat flesje, de HK, die echt induwt en die vacuüm houdt.
Ja.
Over die heb je het. Oké, ja, vertel.
Maar dan lift die dus mee op de toeschietreflex die baby aan het gebruiken is.
Ja.
En als je er vacuüm op zet, dan loopt dat gewoon leeg.
Ja.
En dan heb je dus wel eens kans, als je daar elke voeding doet, dat je dus een overproductie gaat creëren. Dat is een mogelijkheid, hè?
Ja, borstvoeding is vraag-aanbod. En eigenlijk ben je dan aan de ene borst is de baby aan het vragen, aan de andere borst is
juist
dat vacuümpompje aan het vragen. En dan kan de dame dus meer productie krijgen. Oké. Okay.
Maar tepelhoedjes bijvoorbeeld is ook zo'n ding van, daar moet je ook wel voorzichtig mee zijn.
Mm-hmm.
Want een tepelhoedje is niet gemaakt als pijnbestrijding. Wij gebruiken tepelhoedjes met een bepaald doel.
Mm-hmm.
En soms hoor je dan moeder zeggen, ja, ik heb een tepelhoedje gebruikt, want ik had zo'n pijn aan mijn tepels.
Mm-hmm.
Ja, maar daar is het niet voor gemaakt.
Nee. Waar is een tepelhoedje wel voor gemaakt?
Je zuigreflex ligt op je vreemelte.
Mm-hmm.
En als je dus een stuk harder plastic op die tepel zet,
mm-hmm,
die hoger in de mond van de baby komt, dan heb je dus wel kans dat er net dat plekje gaat raken, waardoor een baby door gaat zuigen.
Ja.
Dus het is voor ons een hulpmiddel. Maar die heb je ook in bepaalde groottes en in maten.
Nou hoor ik heel veel moeders die vanuit het ziekenhuis naar huis gestuurd worden met een tepelhoedje. Wat zou je tegen die moeders willen zeggen of adviseren?
Laat de lactatiekundige langskomen om te kijken of dat er echt wel nodig is, dat tepelhoedje.
Ja, ja.
Want vaak hoor ik, ik heb vlakke tepels. En dan kijk ik mee en dan zeg ik, waar is die dan?
Ja.
In ziekenhuizen kunnen dingen heel snel gaan, hè?
Mm.
Dat het of heel druk is.
Mm.
En dan is de vraag van
Wat is echt nodig?
Wat is echt nodig? Ja. Had je dit echt nodig of was dit een quick fix?
Mm-hmm. Ook altijd goed om bij stil te staan bij tepelhoedjes. Zit er toch een plastic laagje tussen moederborst en tussen de baby? Dus we zien vaak ook dat die vraag-aanbodbalans, dat dan toch soms verward kan raken. Dus dat is altijd goed om wel in je achterhoofd te houden van, hey, hoe gaat het in deze situatie? Dus inderdaad, terughoudendheid is een beetje geboden. Ja. Oké, en dan ben ik heel erg nog benieuwd hoe jij tegen een bepaald product aankijkt. En dat zijn de speentjes. Wat vind jij van speentjes?
Wat vind ik van speentjes? Speentjes zijn heel handig. Als je baby heel eventjes niet aan de borst kunt nemen, of als die zoveel zuigbehoefte heeft, kun je niet heel lang met je vinger in die baby gaan lopen. Dat kan gewoon niet. Maar Ik heb daar wel een mening over. Wij zitten nou te praten. Jij luistert naar mij. Mm-hmm. En iedereen die naar deze podcast luistert en die niet aan het praten is... Mm-hmm. Die heeft zijn tong tegen zijn verhemelte aan liggen... en het puntje van zijn tong ligt achter de twee voortanden. Mm-hmm. Waar of niet waar?
Ja, klopt. Ook bij mij op dit moment, ja.
Nou, die tong, die vormt je verhemelte. Mm-hmm. Tegenwoordig heb je van die hele mooie spenen in allerlei kleurtjes. Mm-hmm. Zo'n dikke bal. Dat ziet er kei cute uit.
Ja.
Maar als je dan dus gaat bedenken waar de tong van je baby ligt...
Ja.
Dan weet ik zeker, als je dit lang genoeg gaat doen en zoveel uur per dag... dat je bij de tandarts terechtkomt voor een beugeltje. Dus je mag zelf kiezen, ja.
Ja, nou, heel duidelijk. En ook
speentjes behoren plat te zijn. Ja. En maar een paar uur per dag gegeven te worden.
Ja, dus dat is een hele goede praktische tip. Een hele platte speen. Verder nog meer dingen die echt belangrijk zijn met betrekking tot de
dat speentjes.
Mm-hmm.
Ja, toen een van mijn kinderen klein was, die zoog zo hard aan zijn tutje... dat hij die gaatjes die in de schild zaten... Dat hij dan het tutje uitdeed, dan had hij twee van die afdrukken zo in zijn gezicht staan. Zo. Dan zoog hij zo hard. Dus ik heb tutjes hier in de winkel bijvoorbeeld.
Ja.
Met zo'n harmonica ding.
Ja.
Want dat wipt mee, net als een borst.
Dat je niet zo die...
Dat je dus niet zo die afdruk zo...
in het gezicht krijgt. Ja.
Maar als je een beetje erin gaat verdiepen... dan kunnen mensen echt wel zelf beredeneren... waarom zo'n hippenspeen... Ja, niet
altijd
is.
De beste keuze is, nee.
Maar
nee.
Wel begrijpelijk, want als je dus een heel hoog verhemelte hebt van nature, dan past zo'n speen, die past natuurlijk heel mooi in haar verhemelte en dat blijft heel goed zitten bij die baby.
Ja.
Dus er zijn mensen die zeggen, ja, maar dit is het enige tut die de baby wil hebben. Dat is dus niet voor niks.
Ja. En wat zou je dan bij die ouders adviseren?
Ja, minimaal geven, alleen als het nodig is.
Ja.
En zoveel mogelijk borstvoeding geven.
Ja.
Want die borst is heel groot en dik. En bij je baby is alles nog kraakbeen in zijn gezicht. Maar al die botten zijn gewoon nog zacht. Mm. Maar dan kun je met zo'n dikke borst natuurlijk wel de kraakbeen uit elkaar duwen.
Ja, en dan vormt dat prachtig. Ja, en we zien ook met borstvoeding dat de motorische ontwikkeling van de überhaupt alle spieren in het gezicht heel erg ontwikkelen. Omdat gewoon die mond best wel goed aan het werk gezet
wordt. En dus ook
wordt.
Die tong.
Ja. Over dit eerste onderdeel, zijn er apps, hulpbronnen, praktische handvaten die je ouders wilt geven met betrekking tot hun gereedschapskist van borstvoeding gereed maken?
Elactantia.org, daar kun je medicatie opzoeken. Kijk, apps van een groeicurve, die zijn er zoveel.
Mm-hmm.
Dat maakt niet uit, kies er gewoon een WHO groeicurve. Dus niet eentje voor, dus in elk geval voor borstgevoede baby's.
Ja.
Allerlei andere dingen van hoeveel heb ik gekolfd, links, rechts. Kun je ook al een schrift opschrijven.
Mm-hmm.
Dat hoeft echt niet in een app. Hoeveel keer dat de baby geplast en gepoept heeft. Het is ook allemaal, als de baby poept en plast, dan is het goed.
Kijk
en,
naar de baby.
Kijk naar de baby. Ga je baby wegen, ook prima. Heb je ook allemaal niet nodig.
Mm-hmm.
Maar wat je wel op zou moeten kunnen zoeken, als je medicatie krijgt, dan wordt er vaak gezegd, ja, ik mag niet voeden, want ik gebruik deze medicijnen.
Mm-hmm.
Maar daar zijn hele websites voor tegenwoordig. En een hele goede is elactantia.org.
Elactantia.org. Ik ga hem ook in de show notes toevoegen. Dus dan kunnen ouders ook via de show notes nog naar die website. Dus,
en dat is een Spaanse website, maar die kun je in het Engels zetten.
Mm-hmm.
En als je daar dan de werkzame stof van een bepaald medicijn invoert, dan krijg je een kleurencode te zien.
Ja. Ja.
Dus als die code gewoon groen is, niks aan de hand, gewoon doorvoeden.
Ja, want op heel veel medicatie staat dat het niet gebruikt mag worden tijdens de borstvoeding. Gewoon puur eigenlijk, ik begeef me op glad ijs, maar ook wel echt om de eigen organisatie in te dekken. Maar dat het veelal wel gewoon kan met de borstvoeding.
Nou ja, het kost natuurlijk een hele hoop geld om een onderzoek op te starten naar een kleine doelgroep. Dus medicatie en dan... De groep zwangere moeders, die is gewoon veel kleiner dan de algemene gebruikers. Dus daar wordt niet zo snel onderzoek naar verricht. En dan is het inderdaad makkelijk om te zeggen, gebruik het maar niet.
Ja.
Dat is zeker veilig.
Ja. Nou, prachtig dat er wel zo'n medium is waar ze alsnog de medicatie op kunnen zoeken. Dus hele goede tip. Nou, elactantia.org. Helemaal goed. Zij is opgeslagen. Ja. Dan wil ik het onderdeel nu met betrekking tot informatie afronden. En heb ik nog een dinsdag dilemma's voor jou. Dus heb ik een paar stellingen. En dan mag jij zeggen wat het eerste in je opkomt. Dus dan kan je elke keer voor optie A of B kiezen. Nou. Eerste is moedermelk of poedermelk?
Moedermelk.
Mm-hmm. Wil je nog een toelichting geven of zeg je van nou?
Ja, mensenmelk is voor mensen, paardenmelk is voor paarden, koeienmelk is voor koeien. Ja.
Yeah.
En als het niet anders kan, dan is het heel fijn dat het er is.
Mm-hmm. Online of offline voorbereiding?
Jongelui zijn tegenwoordig veel meer van online. Mm-hmm. Dan hoef je ook nergens naartoe. Dus online is makkelijker toegankelijk.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat dingen het beste blijven hangen als je echt met iemand aan het praten bent. Want dan kun je ook nog zeggen, begrijp het niet. Mm-hmm. Leg het nog eens uit. Van de andere kant, iets wat online is, kun je 10 keer terugkijken als je het niet begrijpt. Maar doen mensen dat ook? Dus ik vind dat een lastige. Ik ben van het offline tijdperk.
En dus met als reden dat je het beste kan onthouden. En je kan het vragen.
En je kunt het vragen, ja.
Ik denk dat ik deze al weet, maar voorbereiding of we kijken dan wel?
Voorbereiding.
Ja, inkoppertje.
Ja.
Met partner of alleen?
Met partner. De partner stelt vaak altijd andere vragen dan degene die het leidend voorwerp is.
Mm-hmm.
Want die is daar veel emotioneler bij betrokken. En mensen die een stap achteruit kunnen zetten, die zien dingen vaak anders.
Mm-hmm. Ja.
En twee weten er meer dan één, dus ja.
Ja, zeker waar. Ja. 1-op-1 begeleiding of groepsbegeleiding?
Ik hou van 1-op-1.
Mm-hmm. Kan je toelichten waarom?
Ja, omdat je dus dan iemand kunt zien.
Mm-hmm.
Het is moeilijker om een grote groep in de gaten te houden dan 1 persoon. En ik denk ook dat dat de kracht is van onze geboortezorg in Nederland. Vaste verloskundige, je vaste kraamverzorgster.
Ja, een vast gezicht.
Een vast gezicht die jou kent. En ja, als het niet anders kan, maakt het is goed. Maar het is fijn als je een uitwijkmogelijkheid hebt naar iemand.
Mm-hmm.
Naar 1 persoon.
Ja, ja. Dit waren de dilemma's. Dan heb ik nog een laatste vraag. En dat is, welk fabeltje wil je graag de wereld uithelpen?
Dat moeders die borstvoeding geven, dat die veel dutjes moeten doen. Maar dat is geen fabeltje.
Ja.
Dat is dus echt waar.
Ja, ja, ja.
Want als je slaapt, gaat je prolactinespiegel omhoog.
Ja. Meer rust.
Meer rust.
Ja.
Dus nou, dat is een fabel die niet de wereld uit moet. Ik denk dat dat beter is.
Ja.
Van, ga veel rusten, ga slapen. Slaap als baby slaapt. Ga niet allerlei klusjes doen.
Nee.
Dat is gewoon echt goed voor je.
Ja. 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 Dan wil ik toch nog even een uitstapje doen naar waar we het eerder over hadden. Dat is namelijk hands-free kolven. Want wat heeft hier denk ik ook een stukje mee te maken? Met borstvoeding geven heb je ook rust nodig. Wat is jouw mening over als vrouwen de kolven in de BH stoppen en ondertussen ook nog kunnen koken of strijken, die dingen?
Sommige moeders hebben dat nodig en andere die moeten er echt voor gaan zitten.
Mm-hmm.
En dan zie je tijdens kolfconsulten dat
sommige
moeders laten hun melk pas los als ze gewoon op hun gemak zitten. En dan zie je dat die oxytocine hun werk kan doen. Want adrenaline is het tegenovergestelde hormoon.
Mm-hmm.
Dus als je een beetje opgefokt bent, gaat die melk niet stromen.
Nee.
Maar er zijn ook moeders die gaan zitten en die willen hun melk eruit kijken.
Mm-hmm.
En die zijn zo gefocust op de hoeveelheid melk, dat ze daardoor gestrest raken. Die kunnen beter gewoon in de BH doen en niet kijken.
Ja, ja, precies. Per vrouw afhankelijk.
Zoveel mensen, zoveel wensen.
Kijk, ja. Stel, vrouwen willen advies. Waar kunnen ze, of ze willen meer informatie over jullie vinden, waar kunnen ze met jullie in contact komen?
We zitten op Facebook, we zitten op Instagram.
En onder welke naam?
Mom en I Borstkolfwinkel op Instagram.
En dat is M-O-M en dan een N-teken en dan een E'tje.
Ja.
Ja.
En we hebben gewoon een website, moedermelknetwerk.nl.
Kijk, en daar kunnen ze ook zeker meer over jullie vinden.
En wat wij altijd heel leuk vinden, is gewoon WhatsAppen met de mensen.
Ja, laagdrempelig.
Ja, gewoon stuur een WhatsApp-berichtje als je vragen hebt.
Ja.
We zitten altijd met z'n tweeën op kantoor in de middag. In de ochtend doen we consulten. Maar dan kom je vanzelf aan de beurt.
Hey, en is er nog iets wat je eventueel aan de luisteraars mee zou willen geven?
Ik weet zoveel dat ik nooit weet wat ik moet zeggen. Behalve als mensen beginnen te vragen. En dan weet ik wel wat ik wil zeggen. Maar Ja. Nee.
Dit was ook hetgene, we hebben natuurlijk ook een voorgesprekje gehad, maar we hadden het ook over eventueel dat e-boekje wat jullie hadden. Is het nog iets wat de luisteraar ook zou mogen downloaden?
Jazeker. Mm-hmm. Je kunt via een QR-code, mm-hmm, kun je dat bladerbare magazine kun je online lezen. Ja. En als je naar de 9 maandenbeurs komt, dan kan je daar een cadeautje ophalen. En daar staat je QR-code ook op.
Staan jullie elk jaar op de 9 maandenbeurs?
We staan elk jaar op de 9 maandenbeurs, ja. Kijk, al een aantal jaar lang.
Dus,
overal waar je kijkt, daar zie je ons.
Nou, ja, helemaal goed. Mooi zichtbaar in de borstvoedingswereld.
Ja. Ja.
Helemaal goed. Is er nog iets wat je graag kwijt wilt? Of kunnen we...
Nee, het was leuk. Nee, ja? Ja, ik weet niet.
Nou, eens gelijk zou ik zeggen. Dan zou ik zeggen, Shella, hartstikke bedankt, ja, voor, ja, alle prachtige input die je hebt geleverd.
Ik hoop dat het voldoende is.
Nou ja, altijd voldoende. Ik weet zeker dat luisteraars hier weer mooie tips uit kunnen halen. Dus dan zijn wij al tevreden. Nou. Dus dank je wel daarvoor. En dank ook dat we hier in jullie ruimte mogen zitten.
Ja, graag gedaan.
Nou, lieve luisteraar, dat was een hoop informatie. Het is ook een lange podcast geworden en daarom hebben we alle info voor je samengevat in een blog. Deze informatie is te vinden op de website goedaangelegd.nl/ouders/23, het nummer van deze podcast. We zijn mega benieuwd wat je van de info vindt die Shella je allemaal heeft verteld. Dus laat het weten door een review te plaatsen via de app waarmee je deze podcast luistert. Of door dit te delen op een van onze social media kanalen. Je kan ons vinden op goed.aangelegd. Je zou ons hier enorm mee helpen. Heb je een tip of suggestie? Laat het ook vooral weten door ons een Instagram pb'tje te sturen. En we zijn ook daar te vinden op goed.aangelegd. Heb je een vriendin of toevallig een vriend die in verwachting is en denk je van hey, deze podcast kan diegene erg helpen, stuur deze dan vooral door, want zo bereiken we samen meer borstvoedingssuccessen. Nou, dit was hem dan, dus ik zou zeggen tot de volgende keer of zoals we het hier in Brabant zeggen, houdoe.
En zo zijn we alweer bij het einde aangekomen. Superleuk dat je luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog kort een paar belangrijke dingen. Deze podcast is onderdeel van een seizoen van 25 afleveringen voor ouders. Op de hoogte blijven? Dat kan. Klik in de podcast-app op de button subscribe of abonneren en wij babbelen je bij. Daarnaast geven we gratis de succesvolle borstvoedingschecklist weg. Bij de voorbereiding op de komst van jullie baby ondersteunen we je graag. Problemen rondom het voeden houden jullie eerder buiten de deur, waardoor meer tijd overblijft om echt te kunnen genieten van jullie kersverse gezinnetje. Deze checklist kan daar een steentje aan bijdragen. Ga naar goedaangelegd.nl/gratis en ontvang alle must-knows voor een geslaagde voeding. Wil je verder gaan in de voorbereiding op de komst van je kleintje? Dan is de voedingscursus van Goed Aangelegd zeker interessant. Ga voor meer informatie en het inschrijven naar de website goedaangelegd.nl/ouders. Los van cursussen of checklisten zet je met elke podcastaflevering ook weer een stap dichterbij een positief voedingsavontuur. Goed bezig dus. Voor nu een fijne dag, avond of nachtrust gewenst en heel graag tot snel.
Heb jij je borstvoedingstroepen al paraat staan? Nee? Luister dan naar de volgende aflevering.